ik denk wat heel erg belangrijk is met recht van de natuur, is dat het ook niet vastlegt dat de natuur belangrijker is dan de mens, of de natuur belangrijker dan woningbouw of mijnbouw in dat geval. Het is gewoon een belang wat wel meegewogen moet worden, want dat zijn ook stakeholders. Je kunt niet stellen dat alleen maar mensen stakeholders zijn in dit soort projecten.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go! In 2024 publiceerde het Wereld Natuurfonds hun Living Planet rapport. En dat rapport heet Living Planet, maar eigenlijk was de conclusie precies het omgekeerde. De eerste zin, die is namelijk heel duidelijk: nature is being lost. De afgelopen 50 jaar is de omvang van de totale populaties wilde dieren in de hele wereld met bijna 3/4 gekrompen. Echt een bijna niet voorstelbaar cijfer, vind ik eigenlijk. En dat betekent dat we afstevenen op gewoon ineenstorting van ecosystemen en van biodiversiteit. Het roer moet dus heel hard om. En los van of je nou vindt dat natuur een intrinsieke waarde heeft en beschermd moet worden, of dat je gewoon denkt, nou, ik wil zelf wel kunnen eten of gebouwen kunnen bouwen, daarvoor hebben we ook natuur nodig. Dus eigenlijk, los van je eigen geloof, natuur is heel belangrijk. Gelukkig hebben we ook mensen die ervoor strijden om die natuur te behouden. En een van de mensen die dat het meest en het duidelijkst doet is Jessica den Outer. Zij is vandaag bij ons. Zij heeft een boek geschreven, Rechten voor de Natuur. En ze heeft ook een stichting opgericht, Rechten van de Natuur, waarmee ze ook een bredere beweging in Nederland en eigenlijk wereldwijd vormgeeft, die zich hard maakt om de natuur rechten te geven. En zo dus ook juridische bescherming te bieden. Jessica, superleuk dat je er bent. Welkom.
Dank jullie wel voor de uitnodiging.
Ja, ik denk dat alle luisteraars staan te trappelen om meer te horen over hoe dit nou in de praktijk zou kunnen werken. Dat gaan we natuurlijk uitgebreid bespreken. En dat doe ik vandaag gelukkig ook weer met Anna. Anna Koolstra, advocacy manager hier. Welkom.
Ja, leuk om er te zijn.
Ook jij hebt er zin in, hoop ik.
Ik heb er heel veel zin in en ik ben er voor de goede vragen. Waarom heet eigenlijk je stichting Rechten van de Natuur en je boek Rechten voor de Natuur?
Dit is een internationale beweging die beide als Rights of Nature en Rights for Nature wordt aangeduid. Dus je kan beide gebruiken. En mijn boek was meer pleidooi voor, dus daarom besloot ik om voor te gebruiken. En bij de stichting dachten we, nou, misschien geeft het toch iets meer een signaal dat die natuur inderdaad een intrinsieke waarde heeft als je zegt het is van.
Er is goed over nagedacht. En dat geldt eigenlijk voor dit hele onderwerp. Voor wij er echt induiken, zou ik het even willen hebben over nieuws. De wereld heeft weer niet stilgezeten. Anna, wat heb jij gezien?
Ja, ik heb eigenlijk twee datapunten gezien die ik even wil signaleren. Het eerste is een nieuw rapport van NIBUD. Dat is het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting. Die publiceren elk jaar rapporten over de financiële situatie van Nederlandse huishoudens. En daar is eigenlijk een verslechtering te zien. Namelijk dat 38% van de Nederlandse huishoudens zich zorgen maakt over hun financiële situatie en niet goed rondkomt. En dat is meer dan het jaar daarvoor, want het jaar daarvoor was dat nog 32%. En wat ik daarin interessant vind is, nou, dat die stijging met name zit onder jongvolwassenen. Dus meer dan de helft van de jongvolwassenen, dat zijn mensen van 18 tot en met 30 jaar, die maakt zich zorgen.
En ik vind dat wel ongelooflijk veel. Ik zag het ook voorbij komen.
Ja, bizar, toch? Ja. In een van de rijkste landen ter wereld, dat zoveel mensen zich zorgen maken. Dus een kwart van de Nederlandse huishoudens heeft bijvoorbeeld ook minder dan 1.000 euro spaargeld. Maar ja, mensen kunnen hun vaste lasten niet betalen, zitten in de schulden. Dat vind ik heftig. En als ik daarnaast zie, kwam een ESB-artikel uit, dat is het Economenvakblad.
Je hebt zelf je eigen bruggetje al gemaakt, zie ik.
Ja, ik pak ze even samen. Dat ging over vermogensbezit. En daar zeggen ze eigenlijk dat er zijn op dit moment 1,34 miljoen 75-plussers. En zij waarschuwen van de gigantische vermogensoverdracht die eraan komt. Dus het gaat over 491 miljard euro. Ik kijk dan altijd even naar jou om bedragen een beetje in perspectief te plaatsen.
Vrij recent had Elon Musk op papieren vermogen van iets meer dan 1.000 miljard. En daarmee is hij by far de rijkste man ter wereld.
Ja.
Inmiddels zit hij er denk ik weer iets onder.
Bizar,
maar dat betekent dus dat dit ongeveer gelijk staat aan dat de op één rijkste man ter wereld al zijn vermogen zou gaan overdragen.
Ja, nou, dat komt er dus aan. En eigenlijk is er totaal geen plan van het kabinet over wat we daarmee gaan doen. En het toont heel duidelijk een tweedeling. Namelijk dat ouderen in huurhuizen veel minder rijk zijn dan ouderen in koophuizen. En het gevolg is daarvan dat kinderen dus, die vermogensoverdracht gaan krijgen, een hele verschillende situatie krijgen. Dus met ouders in een huurwoning krijg je gemiddeld 18.000 euro. En met ouders in een koopwoning krijg je 368.000 euro.
Jesus.
Dus dat is 20 keer meer.
Ja.
En het is bizar, want die wetenschappers die zeggen dan dus, nou, er is een heel voor de hand liggende oplossing daarvoor, namelijk gewoon de erfbelasting omhoog gooien. Dat gaat dit kabinet niet doen.
En dit kabinet gaat niet eens de hypotheek de aftrek aanpassen, toch?
Dat was geleidelijk een afbouwen. Ja. Ja. Maar het is gewoon bizar dat er gewoon totaal geen visie is op hoe we hier nou mee om moeten gaan.
Wat ik hier ook interessant aan vind is, we weten dat kinderen van rijke ouders sneller zelf een huis kopen. Ja. Omdat die rijke ouders ze dan geld geven om dat huis te kopen.
Ja.
We weten dat die kinderen dan sneller vermogen opbouwen, omdat die huizenprijzen stijgen. Dus het gat is al heel groot tussen wie huurt en wie koopt. Vaak zijn de kopers mensen met ouders met een koophuis.
Ja.
Die krijgen daar ook een veel grotere schenking.
Ja.
Dus die tweedeling die gaat steeds verder uit elkaar via meerdere kanalen.
Ja. Niet om blij van te worden.
Een slechte dag voor kansgelijkheid.
En een kans dus voor ons kabinet om wel wat te gaan doen.
Ja, nou bij deze.
Ja, ik hoop dat ze luisteren.
Ik hoop dat de ministerraad in ons luisteraarsbestand zit. Ik heb een heel ander nieuwtje. En dat raakt ook aan wat het kabinet aan het doen is. Die zijn namelijk gekomen met stikstofplannen. Ik denk heel goed dat daar in elk geval een poging wordt gedaan.
Ja.
Een van de argumenten die je vaak hoort rond stikstof en Nederlandse boeren is, ja, wij stoten veel uit, maar wij produceren ook heel veel. Want we exporteren heel veel en dan met name best veel vlees.
Ja.
En dat
kwam ook koppen tegen van Nederland, zo voedt Nederland de wereld.
Precies, ja, dat idee van wij zijn eigenlijk, ons kleine landje voedt de wereld. En we exporteren inderdaad heel veel vlees. Maar nou hebben wetenschappers aan de Universiteit van Wageningen een onderzoek gedaan waarbij ze goed in kaart brengen hoe weegt al die export nou eigenlijk op tegen alles wat we importeren. Want al het vee moeten we eten. Wij importeren ook deels dingen die we zelf eten. En dan blijkt dus dat wij netto helemaal niet exporteren. Wij zouden ongeveer wat we nu eten kunnen produceren in ons eigen land. Maar dus niet netto daarnaast nog exporteren. En zeker als je dan kijkt dat we ook nog landgebruik willen om kleding te maken van natuurlijke materialen, om woningen te bouwen van natuurlijke materialen, dan komen we eigenlijk al land tekort.
Ja.
En dan moeten we dus overstappen naar een duurzame dieet, meer plantaardig, om een soort van zelfvoorzienend te kunnen zijn. Dus het hele idee Nederland, voedselland, en wij voorzien de rest van de wereld of de rest van Europa van voedsel, dat kan eigenlijk overboord. Daar moeten we dus ook niet naar luisteren.
En waarom vind je dat zo belangrijk, Ernst?
Nou, omdat het volgens mij een van de argumenten is, die wordt gebruikt om de intensieve agrarische industrie zoals we hem kennen in Nederland in stand te houden. He, dus het idee van, oh, wij moeten ons niet aan nationale normen houden, want we exporteren heel veel. En we produceren dus efficiënt. En ook voor andere landen. Ja, qua milieuruimte kan je dat argument niet hard maken. Dus moeten we er ook niet naar luisteren.
Helder.
Dan is het nu eindelijk tijd voor Rechten voor de Natuur. Jessica, ik kijk naar jou. Kan jij voor de luisteraar die er nog helemaal niet in zit uitleggen wat het idee is van Rechten van de Natuur?
Ja, ik denk eigenlijk dat grappig hoe dieper je in een onderwerp zit, soms hoe moeilijker het dan wordt om het makkelijk uit te leggen. Mm-hmm. Maar ik ga mijn best doen. Ik denk dat het basisidee van recht van de natuur is dat niet alleen de mens als wezen op deze aarde een bestaansrecht heeft, maar dat eeuwenoude bomen of rivieren of ecosystemen ook een soort bestaansrecht hebben op deze aarde. En wat dit concept dus eigenlijk wil, is dat we die rechten gaan vastleggen in wet en regelgeving, waardoor ook weer de manier waarop we besluiten nemen verandert. Ja, dus eigenlijk veel meer in acht nemend dat er dus meer belangen zijn dan die alleen van ons mensen.
Dus inderdaad echt een fundamenteel recht, ook voor de niet-menselijke levende wezens. Je zei het al even, dat is echt een internationale beweging. Kan je daar iets over vertellen en ook hoe jij daar terecht bent gekomen?
Ja, zeker. Ik heb milieurecht gestudeerd, omdat ik een enorme liefde en passie eigenlijk voor insecten had, maar ook een wilde natuur van jongs af aan. En tegelijkertijd een sterke rechtvaardigheidsgevoel met tienerjaren. En in die stroming kon ik wel beide interesses kwijt.
Mm-hmm.
Maar nog steeds stond me gewoon zorg tegen dat ik dus leerde hoe hard de natuur achteruit gaat. Je noemde het net al, hè, die WNF-rapporten las ik, maar ook van de VN. En tegelijkertijd was ik als rechtenstudent zoveel wetten en regels aan het leren. En ik denk dat er bij mij toen een soort vuurtjes aangewakkerd om te denken, ja, zou het ook anders kunnen?
Mm-hmm.
Dus in plaats van in het huidige milieurecht te duiken, kwam ik op de rechten van de natuur terecht. Een beweging die eigenlijk sinds de jaren 70 al bestaat, maar sinds 2006 de eerste officiële vastlegging. En in 2017 was er dan ook een rivier Nieuw-Zeeland die veel de media heeft gehaald, de Whanganui-rivier met rechten. En dat voorbeeld las ik ook in 2017. En sindsdien ben ik echt hoekt geraakt. En heb ik het ook niet meer los kunnen laten.
Dus je bent vanaf toen geïnspireerd geraakt, gewoon door interesse in je studie. En dat is uitgegroeid tot nu een stichting die in elk geval in mijn bubbel best wel heel zichtbaar is. Dus dat is denk ik sowieso een heel inspirerend verhaal. om nog even iets meer in te gaan op wat die rechten precies zijn. Volgens mij zijn het, zoals je net zei, dus positieve rechten. Dus de natuur heeft recht om te bestaan. Hoe breed is die natuur dan? Geldt dat voor levende wezens of ook niet levende wezens? Hoe moet ik dat zien?
Ja, dat verschilt heel erg. En ik denk dat deze beweging juist ook zo interessant en zo energiek en dynamiek maakt. Omdat eigenlijk al die landen over de hele wereld hebben verschillende aanpakken. Je kan dus denken aan wat ik net noemde. Nieuw-Zeeland, een rivier die een rechtspersoon werd. In Ecuador geen rechtspersoonlijkheid, maar rechten van de natuur in de grondwet. Ik heb zelfs voorbeelden gelezen over wilde rijst. Dus een soort plantsoort waarbij het weer een connectie stond met het land waar het op groeide en de bodem. Ja, je kan het eigenlijk bijna niet zo gek verzinnen. Soms sta ik ook nog met mijn mond open te kijken. Maar ik denk dat het wel iets heel fundamenteels teweeg brengt. Namelijk, wat is natuur? Die discussie gaan we dus zo met elkaar aan. Mm-hmm. En dat alles, dat behoren we wel tot die internationale beweging. Met het basisidee dus dat de natuur het recht heeft om te bestaan, te floreren, een gezond ecosysteem te behouden en het recht op herstel. Mm-hmm. Maar dat ziet er anders uit voor een rivier dan een bos. Dus eigenlijk worden die rechten ook aangepast op de wetenschap en wat we weten wat die ecosystemen nodig hebben.
Dus je hebt dezelfde principes, maar in andere verschijningsvormen afhankelijk van wat je dan ook maar als onderwerp hebt.
Ja, en essentieel daarin toch, want ik heb je boek met veel plezier gelezen, Rechten voor de Natuur. En er zijn dus heel veel verschillende landen die dat anders aanpakken. Maar onderliggend daaraan is toch dat de natuur het recht op zichzelf heeft om te bestaan. Dus niet in dienst van mensen of in dienst van economische bedrijvigheid. Maar dat het waarde heeft aan zich. Is dat inderdaad overal ook het principe?
Ja, zeker. Het is inderdaad het argument. En dat is wat meer dan de filosofie achter deze juridische beweging. Dat natuur een intrinsieke waarde heeft. Dus een waarde die losstaat van wat wij mensen vinden. Of een boom nou mooi vinden of heel oud. Of omdat we er meubels van kunnen maken. Heeft het gewoon een eigen waarde. En als iets een eigen waarde heeft. Dan heb ik er dus ook niks over te zeggen. Dat die een bestaansrecht heeft om hier te zijn.
Uh-huh.
Nou ja, je kan natuurlijk, als je heel diep hierop doorgaat, nog steeds beargumenteren. Rechten is natuurlijk een heel menselijk concept. Hè? Dat hebben wij ook maar verzonnen om met elkaar om te kunnen gaan. Maar wat het wel verandert, is dat we opeens eigenlijk gedwongen worden om andere perspectieven mee te nemen. Waardoor we ons weer laten inspireren door de wetenschap of inheemse volkeren of lokale burgers die ons zou kunnen vertellen wat die natuur nodig zou hebben.
Ja, en wat natuurlijk jij... Rechten zijn door mensen verzonnen, maar rechten zijn wel heel vaak toegekend aan mensen of door mensen gemaakte dingen. Dus in die zin is het wel een soort van weg van antropocentrisme, toch? Om dat ook aan natuur te gaan toekennen.
Ja, ik denk de vraag die mij als rechtenstudent ook wel heel erg vastpakte, is de vraag, als bedrijven dus rechten kunnen hebben, waarom de natuur dan niet?
Mm-hmm.
En als je dan dieper duikt in hoe het rechtssysteem werkt, en nu sla ik het heel erg plat natuurlijk, maar... Ja, dan heb je eigenlijk een beetje twee categorieën, waarbij één categorie dus is wij mensen, natuurlijke personen, wij hebben mensenrechten, wij kunnen vertegenwoordigd worden. Maar die categorie wordt ook toegediend aan stichtingen, universiteiten, gemeenten, eigenlijk alle bedrijven, allerlei vormen die wij mensen ook maar bedacht hebben, die wel rechtspersonen kunnen zijn, dus ook met die vertegenwoordiging. Ja, en aan de andere kant heb je de objecten. Nou ja, dat zijn misschien de stoelen waar jullie nu op zitten. Of het gebouw waar jullie zijn. Dat is gewoon eigendom van de mens. Uh-huh. Het is best wel bizar als je bedenkt dat eigenlijk alle natuur in die categorie valt. Het is gewoon een object voor ons om te gebruiken. Terwijl bedrijven dus wel die andere status kunnen hebben.
Ja, ja, ik vind het heel interessant om terug te gaan naar dat heel fundamentele niveau. Dus om niet een discussie te gaan hebben over kunnen we een prijs voor natuur in een al bestaande markt gaan brengen. Maar om echt terug te gaan naar gewoon, dit is toch de basis van economisch functioneren. Heel vaak hoe we rechten met elkaar hebben afgesproken.
Ja, en ik kan me voorstellen dat veel luisteraars en over het algemeen dat men de vraag heeft. Ja, maar rechten voor de natuur, ze kunnen toch niet, wat gaat een boom dan zeggen in een rechtszaal?
Ja.
Maar dat leg je dus ook heel goed uit. Dat we dat op heel veel andere fronten al doen. Een bedrijf kan ook niet praten. Maar er kunnen mensen optreden namens dat bedrijf.
Ja, dus dat is eigenlijk ook een draai naar de praktijk. Wie spreekt er dan voor de natuur?
Ja, zeker. Nee, en dat is, ik bedoel, eerlijk gezegd, dat blijft, zal altijd de grootste vraag blijven. Dat moet je gewoon heel goed regelen. En ik denk, Christopher Stone is eigenlijk de rechtenprofessor die dit hele concept bedacht in de jaren 70. Of in ieder geval, ik moet zeggen, de westerse jurist die dit vastlegde. Want de inheemse volkeren waren hier al lang mee bezig. Hij zei ook, we kunnen gewoon systemen gebruiken die we al kennen. Bijvoorbeeld voogdijschap, dat hebben we ook voor kinderen. En die voogden kunnen namens het kind opstaan, namens de belangen. Die kunnen inspreken, contracten aangaan, rechtszaken aanspannen als er rechten geschonden worden. Nou, dat zouden we ook voor natuur kunnen toepassen. En dat zie je nu dus vandaag de dag, meer dan 50 jaar later, dat het overal ter wereld geadopteerd is. Maar wie die voogden zijn, dat verschilt ook nog heel erg. Bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland, waar de rivier dus is, heb je Maori en vertegenwoordigers van de overheid. In Spanje heb je 3 commissies bestaande uit verschillende soorten mensen. In Ecuador mag een ieder persoon opstaan voor rechten van de natuur. En het brengt natuurlijk een heel interessante vraag omhoog. Want wij kennen bijvoorbeeld in Nederland alleen maar de overheid als degene die de zorg draagt voor ons leefmilieu. Mm. Maar zouden wij daar eigenlijk ook niet wat over te zeggen moeten hebben, die natuurbescherming? Dat is een heel leuke vraag natuurlijk om over na te gaan denken.
En heb jij op die heel leuke vraag ook al een antwoord?
Ja, helemaal biased natuurlijk. Maar ja, ik denk dat de cijfers laten al zien dat, ondanks dat we fantastische ambtenaren hebben die hartstikke hard hun best doen, dat het de overheid in het algemeen niet lukt om die natuur goed te beschermen. Ik was best wel geschrokken toen ik erin ging duiken dat Nederland dus onderaan de lijstjes bungelt als het gaat om insectenverlies of biodiversiteit, waterkwaliteit. Ja, ja, in Nederland ja. Waterland. Nou, daar kan ik niet bij met mijn hoofd. Dus ik denk dat het ik roep heel erg Nederland op om een soort proeftuin te gaan installeren. Te gaan experimenteren met, ja, hoe zou het zijn als je de Tesselaar die elke dag ziet hoe de Waddenzee verandert laat inspreken. Of de wetenschapper of de ecoloog een vaste stoel aan tafel geeft. Uh-huh. Ik denk dat we daar heel erg baat bij zijn om wat te gaan experimenteren met de natuurbescherming.
Ja. Nou, ergens klinkt het ook heel lui dat wij dus zeggen van, nou, we hebben hier allemaal natuur die we fantastisch vinden in Nederland en we laten het alleen aan de overheid om daarop te letten. Ik denk ook eigenlijk dat niemand dat wil in Nederland. Ik denk
dat iedereen dat wel heel wil zorgen veel mensen voor hun lokale natuur ook graag mee zou beschermen. Ja. Mee zou vertegenwoordigen. Ja. 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 Dat denk ik intuïtief ook wel.
Ja. Ja.
Dus we zijn het helemaal met je eens, Jessica.
Ja, nee. En ik bedoel, de overheid is natuurlijk een heel breed begrip. Hè. Je hebt ook natuurlijk een natuurmonument, een heel grote natuurorganisatie die ook hartstikke hard hun best doen. Maar ik denk dat het belangrijke aan dit onderwerp is dat we het echt vastleggen. En ik weet dat dat saai klinkt misschien. Maar als jurist, ja, het is gewoon zo belangrijk dat je dingen goed vastlegt. Want dan borg je ook iets voor de toekomst. Hè. Dus dan hang je niet meer af van die paar bestuurders die nu wel een hart op de beste plek hebben zitten. Maar ja, zorg dat het ook zo.
Ja, ik ben daar wel benieuwd naar. Dat je alleen maar die rechten vastlegt ergens. Dat betekent niet dat de natuur automatisch beschermd wordt. Hoe moet dat dan in de praktijk vorm krijgen? Of hoe werkt dat dan? Heb je voorbeelden daarvan?
Nee, zeker niet. En sterker nog, ik denk dat stap 1 is. Dus de recht van natuur vastleggen. Ik bedoel, dat is nu wel het grootste doel natuurlijk waar we naartoe werken. Maar dan zal het doel wijzigen. Namelijk, daar moeten we nog steeds voor zorgen dat het gerespecteerd wordt. En dat de voogden bijvoorbeeld ook hun werk weer goed doen. Ja. Dus ik denk, ja, we zien het ook wel in de landen waar het is vastgelegd dat het inderdaad best wel soms een lang traject kan zijn voordat dat goed geïmplementeerd is. Men begrijpt hoe we rekening houden met al die andere natuur. Ik denk dat daar voor juristen een belangrijke rol in zit om die handhaving en uitvoering en toezicht goed vast te leggen in de wet, hoe dat werkt. Dus er zitten heel veel aspecten aan. En ik denk dat het ook wel maakt dat dit echt een lange adem-missie is. Dus het is helaas niet zo dat wij morgen 100 bomen planten en kunnen vertellen over onze impact. Ja. Dit is net zoals vrouwenrechten, duurde 40 jaar voordat die zijn vastgelegd in Nederland. Ja, ik vermoed ergens ook wel dat wij ook een heel lang traject toe gaan.
Ja. Heb je een concreet voorbeeld van waar het al goed lukt? Dus om niet alleen de rechten vast te leggen, maar ook om natuur daadwerkelijk te vertegenwoordigen en te verdedigen?
Ja, zeker. Meerdere. Ik denk 2 voorbeelden die mij heel erg aanspreken. Ik heb ze al even genoemd. Maar in Ecuador staan de rechten van natuur dus in de grondwet sinds 2008. Sowieso opmerkelijk, want de grondwet is eigenlijk de hoogste wet die je hebt in een land. Dus er staan echt de normen en waarden van de maatschappijen vast. En wat je daar ziet gebeuren is dat de afgelopen jaren steeds meer rechtszaken zijn gevoerd namens NGO's of inheemse volkeren die bijvoorbeeld tegen mijnbouw in beschermde bosgebieden opstaan. Want mijnbouw is een heel belangrijk onderdeel van de Ecuadoriaanse economie. En die rechtszaken worden steeds meer gewonnen. En nu zie je dus heel praktisch en simpel dat minder vergunningen worden afgegeven. Bedrijven die zijn iets huiveriger. Dus er zit ook een soort afschrikwekkend effect in. Vanochtend las ik van mijn Ecuadoriaanse advocaat, dat is een goed contact van mij daar, dat een actief plan moet komen weer voor de herstel van de rivier, waar al 100 jaar lang geen beheerplan voor lag. Dus je ziet dat het eigenlijk gewoon een middel is.
Ja.
En daarom is het ook geen einddoel. Het is echt een middel om te helpen om eigenlijk het beter te beschermen.
En dat werkt dus een burger die woont aan die rivier en die zegt, ik zie dat die rivier al 100 jaar niet goed wordt beheerd. ik ga naar de rechter om te zeggen dat de gemeente, denk ik dan, met een plan moet komen om voor deze rivier te zorgen. Is dat hoe dat werkt?
Ja, dat is in Ecuador inderdaad zo. Dus dat is weer de interessante vraag vanuit democratie. Daar zeggen ze een ieder persoon, dus zelfs een buitenlander. Jij en ik zouden een rechtszaak kunnen starten in Ecuador.
Ja. Mag ik nog één ding daarover zeggen, Jessica? Want je zei ook dat dat vaak door inheemse bewoners gebeurt.
Ja.
En je zei net ook al dat die dat eigenlijk nog voor Christopher Stone hier als West-Jurist mee begon, dit al lang deden. Dus in die zin is het misschien ook wel een emancipatie van die inheemse bevolking en hun leefgebieden, kan ik me voorstellen. Is dat zo?
Ja, zeker. En weet je, het gaat zo erg gepaard met hun eigen rechten, die absoluut niet overal vastgelegd zijn en gerespecteerd worden. Dus je ziet dat zij het ook gebruiken als een extra. Dus in een rechtszaak heb je vaak een aantal rechten waar mensen zich op beroepen.
Uh-huh.
En het recht op consultatie bijvoorbeeld van inheemse volkeren, dat is een belangrijke bron voor veel van die zaken. Maar dan zeggen ze, ja, het gaat niet alleen over onze mensenrechten, maar ook het recht van dit bos om te bestaan en een gezond ecosysteem te behouden. Dus dat halen ze dan ook aan.
Ja.
Dus het is zo erg vervlochten ook met die mensenrechten.
Ja.
En ik denk het tweede voorbeeld wat ik kort wilde noemen, wat ik wel belangrijk vind, is dat mensen soms denken, Ecuador inderdaad veel rechtszaken. Maar ik denk dat Nieuw-Zeeland laat zien met die rivier, dat het ook kan zorgen voor een betere besluitvorming. Want daar zorgen die voogden van de rivier voor dat er betere besluiten worden genomen. Dat er rekening wordt gehouden met de rivier. En dat er daardoor geen rechtszaken meer eigenlijk nodig zijn.
Oh ja.
Dus sinds 2017, de Whanganui-rivier en de rechtspersoon, zijn er geen één rechtszaken geweest. Omdat zij gewoon zeggen, ja, het wordt nu gewoon beter geregeld. Dus dat halen we in Nederland ook wel vaak aan om te laten zien, kijk, het hoeft helemaal niet te leiden tot nog meer verjuridificering en zaken en moeilijkheden.
Mm-hmm. Oh, wat een goeie. Want daar ben je eigenlijk mijn vraag voor. Want ik vroeg me af, in hoeverre zijn we niet gewoon een papieren tijger aan het optuigen.
Ja.
Om de natuur te beschermen, gaat er uiteindelijk niks veranderen. In Nieuw-Zeeland dus niet. En zie je dat elders gebeuren?
Nee, inderdaad. Ik denk dat is wel iets waar we heel erg voor moeten waken. Want de reden dat nu huidige milieuwet en regelgeving in mijn optiek niet voldoende is, en we dus zitten in al die crisissen die we al noemden, is omdat er ook heel veel mis zit bij de handhaving en de uitvoering. Daar is niet voldoende geld voor, zijn geen mensen voor.
Ja.
Wij hebben geconcludeerd dat recht van de natuur daar een heel belangrijke rol in kan spelen. Doordat je eindelijk voogden hebt die 100% opstaan voor die natuur. Maar tegelijkertijd moet je dat wel waarborgen. Dus het moet absoluut geen papier tijger worden. Ja. Dat is nou net waarom we ons inzetten voor dit verhaal. Dus dat zien we ook wel gebeuren in het buitenland.
Ja. Ja.
Met je twee voorbeelden en dus Ecuador heel veel rechtszaken waarin de grondwet staat. Nieuw-Zeeland waar duidelijke voogden zijn, juist niet. Laat je denk ik ook meteen zien hoe belangrijk het is om daar nog over na te gaan denken en gewoon van te gaan leren, toch? Dus al die verschillende manieren van dit concreet een vorm geven maakt heel veel uit voor wat je er in de praktijk van merkt. Ik ben nog wel heel benieuwd. Heb je ook een voorbeeld waar er heel veel weerstand is tegen rechten van de natuur? En dus ik kan me voorstellen als je een bos- of mijnbouw- of landbouwbedrijf bent, dat je je lobby 110% aanzet zodra iemand met de beweging rechten voor de natuur aan de gang gaat.
Ja, zeker. Daar heb ik helaas best wel wat voorbeelden van. Ik denk, ja, je ziet bijvoorbeeld Ecuador, waar we het dus net over hadden. Daar worden dus de laatste jaren veel zaken gewonnen tegen mijnbouw. En daar hebben we dus teruggehoord dat die machtige grote bedrijven dus inderdaad de beste en de duurste advocaten inhuren om die bepaling uit de grondwet te halen. Omdat ze merken dat het dus eigenlijk zijn vruchten afwerpt. Dus dat is heel vervelend. En dat laat me ook heel erg inzien hoe belangrijk de positie van die milieubeschermers is. Want hier in Nederland kunnen we ons heel gerust en veilig, denk ik, uitspreken tegen grote bedrijven. Maar in Ecuador is dat niet het geval. Dus ja, er is zeker veel weerstand. En wat mij dan weer hoop biedt, is dat Christopher Stone in de jaren 70 dit dan vergeleek met hoe het recht zich dus altijd ontwikkelt. Want bedenk je, rechten zijn eigenlijk alleen maar ontwikkeld ooit voor een kleine groep in de maatschappij. De man die een bepaalde hoogte aan belasting betaalde, kreeg het stemrecht. Dat is waar rechten vandaan komen. Nou, en nu vandaag de dag heeft een ieder mens rechten, ongeacht je huidskleur of dat je vrouw of man bent. Dus ik denk, ja, die strijd, zeg maar, in gedachten houdende, hoort weerstand ook bij dit proces.
En jij concludeert dus, die voogden zijn heel belangrijk, omdat die bedrijven zo machtig zijn en dat we het goed vastgelegd houden. Ik concludeer dus ook dat die bedrijven heel erg machtig zijn en dat we daar ook mee aan de slag moeten. Dus dat we dit niet, de natuur niet alleen gaan beschermen door dat goed netjes op te nemen in de grondwet, maar dat we ook, als je het over recht hebt, mededingingsrecht, ik weet niet, dat er zijn nog meer problemen die we ook, waar we ook scherp op moeten zijn.
Absoluut. Ik denk, ja. Dit verhaal dat raakt zoveel aspecten en sectoren. En het stelt wel heel fundamentele discussies ter sprake. Dus ik denk, ja, zeker rondom die bedrijven is er ook nog zoveel te doen. En die bewegingen trekken vaak ook wel met elkaar op.
Ja.
En weet je, dit is ook niet alleen bedrijven, maar ook politiek. Hè? Want nogmaals, we hebben dus gezien hoe we het niet aan de politiek bestuurders die er 4 jaar zitten altijd kunnen laten afhangen om dingen goed te regelen.
Ja.
Ja, dit is een verhaal dat zegt, we willen het goed vastleggen, zodat we over nog eens 4 jaar wel nog steeds dezelfde rechten hebben.
Ja, en wat ik wel weer leuk vond aan de voorbeelden die jij gaf, is dat als dit soort voorstellen naar de politiek kwamen, dat ze vaak in lokale gemeenteraden, et cetera, best wel met grote meerderheden, dus zowel progressieve partijen als conservatievere partijen, werden aangenomen. Ik geloof gemeenteraden in de VS ergens die eensgezind ervoor waren. En percentage van 87%. En zo kwam ik tegen. Ik dacht, oh, dat is dus wel mooi dat als je dat goed opschrijft, dat het bijna die politieke strijd overstijgt.
Het is een onderwerp waarvan we ook weten toch dat het niet alleen aan progressieve zijde leest. Dat zeg maar het behoud van wannatuur is behoud. En daarom ook kleine C conservatief vaak wel omarmd. Volgens mij.
Nee, zeker. Wat ik dus zo gaaf vind inderdaad is, nou, voor mij overstijgt dit verhaal alle politieke kleur, want we zijn er allemaal afhankelijk van. Volgens mij gaat dit ons allemaal aan. Dus je ziet inderdaad in heel rechts en rood Florida dat dit ook een groot onderwerp is.
Uh-huh.
En in Nederland spreken we dat ook actief uit, van dit heeft absoluut geen politieke kleur. We hebben nu net een BBB-gedeputeerde geïnterviewd over zijn visie op dit onderwerp, aan een VVD-wethouder onze wegwijzer overhandigd. En dat vind ik heel mooi aan, want we verbinden mensen misschien wel vanuit een ander wereldbeelden, maar wel voor een gezamenlijk doel.
En om toch advocaat van de duivel te spelen, we worden in Nederland inmiddels zeker 7 jaar gegijzeld door stikstofproblematiek, waarbij protesten van een best wel kleine groep mensen, wat mij betreft vaak totaal buitenproportioneel in de vorm van protest, er ook in slagen om überhaupt wetgeving die acute problematiek oplost tegen te houden, tot nu toe. Blij dat er weer een voorstel is, hè, maar tot nu toe hebben we geen concrete oplossing. Dus zie jij ruimte om in zo'n plek als Nederland, waar we eigenlijk een heel goed georganiseerde en heel intensief natuurgebruik al hebben, zie je rechten van de natuur hier ook vliegen?
Ja, ik denk wel dat het eerlijk gezegd een van de lastige landen is, om heel eerlijk te zijn. Als ik kijk naar de internationale voorbeelden die ik inderdaad heb bestudeerd. Dat contact uit Ecuador, die vat het voor mij wel heel mooi samen. Die zei, Jessica, het is voor jullie niet alleen een juridische opgave, maar nog een veel belangrijke opgave om het wereldbeeld van mensen aan te spreken. Want in zo'n dichtbevolkt en geïntensificeerd land, met zo'n belangrijke lobby vanuit grote industrieën, kan het nog wel eens heel erg moeilijk worden. Dus dat denk ik ook. Tegelijkertijd, wat mij dus wel weer hoop biedt om terug te pakken op het begin, is dat wij dus opeens hebben gemerkt dat op lokaal niveau mensen heel graag iets willen doen of willen opstaan voor het bos achter hun huis of de rivier of het slootje in de buurt die daar stroomt. Dus dat is ook wel de reden dat wij met de stichting heel erg op lokaal hebben gefocust.
Uh-huh.
En bijvoorbeeld wegwijzers, een soort handleidingen hebben gemaakt om mensen lokaal bij te staan. Dus daar zie ik wel weer heel veel gebeuren. Dus dat biedt wel weer hoop.
En je hebt volgens mij ook al enkele voorbeelden van lokale initiatieven in Nederland.
Ja, zeker. Wij hebben in kaart gebracht, we hebben op onze website, dat is rechtenvandenatuur.org, een interactieve kaart. Dat vind ik wel heel erg leuk, want dan wordt heel visueel zichtbaar wat er allemaal in Nederland speelt.
Ja.
En dan zie je dus van de Maas tot de Waddenzee, tot de Schelde, dus Amelisweerd, de Veluwe, allemaal lokale burgerinitiatieven die voor dit onderwerp opstaan. Dus dat zijn die clubjes mensen die heel actief op lokaal niveau zijn.
Ja.
We hebben 17 gemeenten die dit ofwel op de politieke agenda hebben staan, ofwel ermee bezig zijn. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan een gemeente en provincie Utrecht die de rechten van Utrechtse natuur hebben erkend. En nu bezig zijn met een onafhankelijke kwartiermaker om die voogden te kijken hoe dat zou kunnen werken in de besluitvormingsprocessen.
Wat dus ook weer raakt aan de Amelisweerd en snelwegsverbredingsdiscussie, kan ik me goed voorstellen.
Spreekt de Utrechtenaar jou?
Ik woon inderdaad in Utrecht, dus ik ben er heel blij mee. Ik ren daar graag. Ja.
Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Nee, dus dat zijn wel allemaal ontwikkelingen die de afgelopen 2 jaar heel hard zijn gegaan. En dus ook twee ongeveer provincies en waterschappen die zich nu ook hierover te beginnen te buigen. En dus dat is ook de reden dat we heel erg hebben gekeken van ja, hoe kunnen we gemeenten ondersteunen in dat vastleggen. En ik denk dat er dus zo'n exponentiële groei is geweest. Want 2023 één gemeente en nu 17.
Uh-huh.
En ik wijd dat ook wel een beetje toe aan dat mensen inderdaad gingen nadenken van oh, we hebben een stadsecoloog, maar die zit eigenlijk nergens aan tafel als we besluiten nemen. Of oh, we hebben eigenlijk alle belangen aan tafel, behalve de natuur zelf. Dus ja, we merkten dat daar echt iets gebeurde, waardoor ze heel erg openstaan voor dit onderwerp.
Ik vond het heel leuk om te lezen dat het zoveel lokaal ook in beweging zet. Ook dat, omdat mensen dan dus gewoon ook betrokkener zijn op hun omgeving. Nee. Maar ik zat ook nog te denken, is ook best wel handig. Want jij schrijft op een gegeven moment, het liefst wil je het allemaal nationaal vastleggen ook. Maar ergens zat ik te denken, als je het hebt over de macht van de bedrijven bijvoorbeeld, die hebben natuurlijk niet de capaciteit om elke gemeenteraad overal in Lutjebroek in de gaten te houden. Dus op het moment dat overal lokaal mensen zelf aan de slag gaan, geeft dat ze wel een voordeel.
Ja,
dat vond ik nog wel
een soort guerrilla-burgerbeweging, waarbij je als groot bedrijf nooit weet waar de volgende rechten van de natuur gaan ontstaan.
Ja, ja.
Maar zo had ik er nog niet over nagedacht. Dat is wel een goed punt.
Wat ik nog wel zat te denken is, je geeft in je boek ook het voorbeeld van de IJssel bijvoorbeeld. Daar is op een gegeven moment werd er een groot woningbouwproject gepland. En toen is iemand, volgens mij vanuit de beweging, die is ook opgestaan daar en die heeft namens de IJssel ingesproken in de gemeenteraad. En toen is dat woningbouwproject en andere recreatiezaken zijn volgens mij niet doorgegaan. Ik ben al wel benieuwd. Kijk, er zijn ook andere partijen die daar geen stem hebben. Neem de toekomstige, of de woningzoekende bijvoorbeeld. In hoeverre vind je dat het evenwichtig is om op te staan voor de natuur? En hoe zit het met de andere belangen die dan misschien in het geding kunnen komen?
Nou, toevallig heb ik afgelopen weekend de reden van Texel uitgesproken. En nou ja, op Texel zie je inderdaad hetzelfde gebeuren. Andere belangen, bijvoorbeeld wandelaars en eilandbewoners die zich niet gehoord voelen en meegenomen voelen in processen. En inderdaad, de woningzoekende of toekomstige generaties in brede zin hebben vaak ook geen stem in dit soort projecten of besluiten. Dus mijn oproep was bij de reden eigenlijk om juist vanuit dat gevoel dan te kijken naar natuur. En te bedenken hoe het dus is dat er altijd besluiten worden genomen zonder dat daar heel goed rekening wordt gehouden ook met al die andere belangen. Of vanuit een breder perspectief in ieder geval, waar recht van natuur toe uitnodigt. Dus ik denk, ja, dit geval in Zwolle, kijk, er is natuurlijk ook gewoon een woonvraag. Ik denk wat heel erg belangrijk is met recht van de natuur, is dat het ook niet vastlegt dat de natuur belangrijker is dan de mens, of de natuur belangrijker dan woningbouw of mijnbouw in dat geval. Het is gewoon een belang wat wel meegewogen moet worden, want dat zijn ook stakeholders. Je kunt niet stellen dat alleen maar mensen stakeholders zijn in dit soort projecten. Nou, grappig genoeg, in de praktijk zien we vaak dat rechters, net zoals ze nu ook al doen, gewoon belangen gaan afwegen. Dus oké, mijnbouw, lokale economie, booster. Maar we hebben ook een bos wat heel belangrijk is voor duizenden soorten die daar leven. Ja, wat is in dit geval dan belangrijker? Dus ik denk, vooral in het besluitvormingsproces zien we dat het wel een toegevoegde waarde heeft als je breder kijkt dan alleen die er al zijn.
En als ik deze discussie dan weer hoor, dan denk ik eigenlijk, als we de natuur zien als een persoon met inherente bestaansrechten, wat recht van de natuur is, en die andere rechten, je hebt een fundamenteel recht en je hebt concrete invulling. Zeg maar, mijnbouw is een concrete invulling van het menselijk bestaansrecht op levensonderhoud. Waarschijnlijk zijn er ook manieren om dat te doen zonder de natuur te vernietigen, toch? En hetzelfde geldt denk ik voor veel woningvragen. Het is niet zo dat de enige manier om de woningvoorraad in Nederland te vergroten is door natuurgebieden vol te gaan bouwen, volgens mij.
Maar je moet wel ergens iets bouwen natuurlijk. En dat, dat vraagt ook materialen.
De stedelijke verdichting is bijvoorbeeld ook een optie. Dus ik denk ook dat we niet moeten overdrijven hoe groot die fundamentele rechten dan clashen, vermoed ik.
Ik denk dat ik daar ook wel een mooi voorbeeld van heb. In San José in Costa Rica, dat is de hoofdstad. Daar is een kleine buitenwijk die bestuivers als rechthebbenden hebben erkend. Dus dat zijn vlinders, bijen, vleermuizen.
Uh-huh.
En sinds die erkenning keken ze opnieuw naar de stadsplannen en de wijken die ze wilden gaan bouwen. En hebben ze dus veel actiever in acht genomen dat die bestuivers ook groene plekken nodig hebben. En is dus de woningbouw daar is gewoon simpelweg geweest meer natuurinclusief bouwen. Ja. Meer groene corridors, ook voor die bestuivers. Dus ik denk, je gaat meer op zoek naar compromissen of vormen waarop het samen kan gaan, zonder dat inderdaad het een het ander uitsluit.
Ja, mooi. Dus je kiest niet automatisch volledig voor de natuur. Je kiest inderdaad voor een compromis waarbij alle belangen worden gehoord en gewogen. Ja.
Hey, wij zijn al gaan fantaseren over de toekomst. En over de burgerbeweging die we graag in Nederland nog groter zien worden.
De guerrilla-burgerbeweging.
Misschien heel concreet. Mocht de luisteraar nou heel enthousiast zijn geworden, Jessica. Wat kan diegene dan doen voor rechten van de natuur?
Ja, ik denk zoals we net al zeiden. We zijn best wel bezig om lokaal mensen te empoweren. Om hiervoor op te staan. Omdat we merken dat dat heel veel effect heeft. Dus als je op onze website kijkt, dan hebben we 2 wegwijzers. Eentje voor gemeenten. Die kun je dus sowieso aan de raadslid of iemand die je kent in de gemeente overhandigen. Dan kunnen zij er op die manier weer mee aan de slag gaan. Maar de wegwijzer voor burgers die hier staat. Dat is heel erg mooi. Omdat we daar gewoon met advocaten hebben gekeken. Oké, welke rechten hebben bewoners al, inwoners? En hoe zou je die kunnen gebruiken om dan ook voor die natuur op te staan? Dus Anna noemde het voorbeeld net al, maar rondom de IJssel is er dus een meneer geweest die namens de rivier de IJssel heeft ingesproken in de gemeenteraad. En we merken dat dat inspreken heel erg helpt om mensen te helpen om andere perspectieven te zien. We hebben net een heel mooi bericht gehad, dat vond ik echt fantastisch, van een mevrouw die onze wegwijzer heeft gebruikt om heel veel in te spreken bij Haarlemmermeer. Ja. Daar werd net ook het coalitieakkoord gemaakt. En nou, het is haar gelukt daar bijvoorbeeld om te zorgen dat er 8000 bomen bijkomen. Dat 50 jaar oude bomen niet meer standaard gekapt worden, wat daar het beleid was. Meer biodivers maaien. Dus je ziet, als je andere vragen gaat stellen vanuit het bestaansrecht van al dat leven om ons heen, dat mensen toch wel eens heel anders gaan kijken naar zaken. En ik denk dat daar een belangrijke taak ligt voor een luisteraar die zich geroepen voelt om me aan te sluiten.
Ja, dus gebruik de wegwijzer en zoek je lokale politiek op.
Dus die wegwijzer is gewoon online bij jullie te vinden.
Wij zullen ook een link in de show notes.
Ja, die zijn gewoon gratis en downloadbaar.
Ja.
En dan is het ook wel leuk als mensen zich bij ons aanmelden, want wij steunen al die initiatieven natuurlijk. Geeft die natuurlijk heel graag een podium.
Daarnaast, als mensen heel geïnteresseerd zijn, we zetten een link naar het boek natuurlijk in de show notes. En als stichting, Jessica, draaien jullie, voor zover ik weet, ook op donaties. Dus bij deze, mochten luisteraars geen tijd hebben, maar wel geld, dan kan het natuurlijk ook.
Heel welkom.
Ja, wij zijn aan het eind van deze aflevering aan het raken, maar dat doen we natuurlijk nooit zonder het te hebben over wat de afgelopen week jullie hoop gaf. Kijk jullie allebei aan, Anna, Jessica. Wat vonden jullie hoopvol?
Ja, ik heb natuurlijk weer een recht van natuur voorbeeld. Maar een eerste in de hele wereld. Deze maand is er in Canada een heel kleine stad, dichtbij Montreal, geweest die de rechten van bomen heeft erkend. En dus officieel ook inderdaad bij de gemeente heeft vastgelegd, die bomen zijn levende wezens met recht op een gezonde bodem, een gezonde omgeving. En de burgemeester daar zei letterlijk, bomen zijn onze grootste bondgenoten, ook tegen klimaatverandering. Dus ik vind het niet meer dan gek dat ik deze erkenning nu doe. Nou, en dat is dus ook weer wereldnieuws geworden. Heel mooi voorbeeld om op te zoeken. Canada has just recognized trees as living beings. Als je dat intypt, dan vind je het vanzelf.
Supergoed. Daarmee sluiten we af en wensen we de luisteraar tot ziens en dank voor het luisteren. Dat was het weer voor deze week. We hopen dat je het een interessant en inspirerend gesprek vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.